Hij is denk ik gewoon dit jaar de uitdager van Max Verstappen.
Formule 1 Paddock Praat, Grand Prix Update.
Mijn naam is Matthijs Nijhuis en welkom bij deze Paddock Praat Update. We schakelen live over naar verslaggever André Venema in Jeddah. André, we hebben net naar de GP van Saudi-Arabië zitten kijken. Max Verstappen die kwam als tweede over de streep. Maar dat had ook alles met een tijdstraf te maken, want hij had deze race misschien wel kunnen winnen.
Ja, dat is hier eigenlijk het grote thema van wat als Max Verstappen zijn plek had teruggegeven naar die eerste bocht. He, Oscar Piastri die zat er voor, misschien een beetje ervoor. Maar goed, Verstappen ging binnendoor en kwam na de eerste bocht dus weer voor Piastri uit. En misschien had hij die plek gewoon af moeten geven. Hij reed nu door. Hij kreeg 10 minuutjes daarna een tijdstraf van 5 seconden. Die heeft hij ingelost bij de pitstop. Uiteindelijk verloor hij de race op 2,8 seconden. Maar Red Bull heeft gewoon gegokt eigenlijk. Ze wisten dat het riskant was. Ze wisten dat er misschien een tijdstraf aan zou komen. Maar ze dachten van laat hem maar rijden en dan zien we het wel. Gezien de snelheid ook van Verstappen was het misschien wel... maar goed, achteraf een koe in de kont kijken is altijd makkelijk. Maar hadden ze misschien toch die plek moeten geven aan Piastri. En dan had ik het nog wel willen zien ook met alles wat er daarna nog zou komen. Dus een weloverwogen gok. Natuurlijk werd er gezegd van in de Formule 2 werd er niets gedaan. En over het algemeen... is de wedstrijdleiding in de eerste ronde ook wel wat vergevelijker dan verderop in de race. Hè? Bij een start. Maar ja, dit keer dus niet. En dan zie je ook na afloop Verstappen, die was heel erg pissig. Hè? We zagen het bij het podiuminterview en net bij de persconferentie ook. Hij zei van, er kwamen natuurlijk allerlei vragen. Hij zei van, ik ga er niks over zeggen. Niet omdat ik het niet wil, maar omdat het beter is dat ik er niets over zeg. Want anders kom ik misschien in de problemen en dat wil ik niet. En Piastri zei van, ik zou nooit als tweede die bocht uitkomen. Dus die dacht van, weet je, die eerste plek die was voor mij. En zo zie je dat, twee partijen... En ook twee verschillende visies daarop hebben.
Vind jij een straf van 5 seconden terecht in dit geval?
Ik vind het heel moeilijk, weet je. Claire Dubbelman, ik geloof assistent race control, die zei tegen mij van een paar jaar terug, wat ik net ook zei, van in de eerste ronde zijn we wat vergeeflijk, omdat we weten, weet je, dat het veld dicht bij elkaar zit en dan zijn we coulanter. Maar goed, dat had je hier misschien ook kunnen verwachten. Maar dat was niet zo. Verder moet ik er wel bij zeggen dat heel veel mensen, ook de zogenaamde kenners, die vonden wel dat Verstappen eigenlijk gewoon die plek direct aan Piastri had moeten geven.
Een tweede plek voor Verstappen dus. Dat betekent Piastri op de eerste plek. Dit is zijn derde overwinning al dit seizoen. Meer dan alle andere coureurs. Wat betekent deze overwinning voor hem en misschien wel voor McLaren? Is hij nu echt... de eerste coureur binnen dat team en is hij degene die de titel moet gaan winnen?
Nou, ik weet niet. Ik denk niet dat McLaren nu, zeker niet gezien de papaya-regels, voor een eerste coureur zal gaan kiezen. Maar wat wel duidelijk werd tijdens de race, Piastri zei op een bepaald moment dat hij eigenlijk last kreeg van Norris, die 2 of 3 seconden voor hem reed. He, vieze lucht, zoals ze dat dan noemen. En toen hij dat had gemeld over de boordradio, werd Norris de volgende ronde wel direct binnengehaald. Dat leek me ook heel logisch, maar misschien dat het een toch met het ander te maken had. En dat ze bij McLaren ook dachten van, weet je, we moeten nu gaan luisteren. We moeten niet weer de fout maken die we al zo vaak hebben gemaakt. Dus we zijn nog maar 5 races, onderweg. Maar het is wel duidelijk, weet je, dat zie je vandaag ook weer. Norris is niet de man van de fouten. Die is, wat dat betreft, je mag hem niet met Verstappen nog vergelijken. Maar hij is wel net zo klinisch, cool en berekenend als Verstappen. En vandaag ook, hij heeft geen fout gemaakt, weet je. Hij werd in Australië, in Melbourne, werd hij verrast door dat buitje, waardoor hij heel veel plekken verloor. Maar verder heeft de jongen deze eerste 5 races nog geen voet verkeerd gezet. Hij is de... Hij is denk ik gewoon dit jaar de uitdager van Max Verstappen.
Ja, want dat staat natuurlijk nogal in contrast met Norris. Zeker als je het over fouten hebt. We gaan natuurlijk terug naar de kwalificatie van gisteren. Daar ging het al hartstikke mis voor Norris. En nu vandaag ook weer. Ja, hij vecht zich terug naar een vierde plek. Misschien ook dankzij zijn auto, maar ook bij het inkomen van de pitstraat toch weer een klein foutje. Ja, wat zegt dat over Norris? Bezwijkt hij toch onder die druk?
Ja, dat hij, ik weet niet of het te onstuimig of te nerveus is. Maar ja, dat soort fouten, die zie je Piastri en Verstappen niet maken. En dat kan gewoon het verschil betekenen tussen top en flop. Of een wereldtitel of een vieze wereldtitel. Hij is op de een of andere manier, hij is er nog niet helemaal bij. Maar het voordeel van hem is wel, denk ik, dat ik hem toch wel iets hoger aansla in de kwalificatie. En we hebben nu ook weer gezien hoe belangrijk kwalificeren is. We hebben het in Japan gezien. Hè, de circuits, het is steeds moeilijker om in te halen. Dus kwalificeren is van oudsher al belangrijk. Maar dat is eigenlijk nog veel belangrijker dit seizoen. Nu het veld toch behoorlijk dicht bij elkaar zit.
Dan nog even Yuki Tsunoda. Die zorgde eigenlijk samen met oud-teamgenoot Pierre Gasly voor de enige safety car in deze race. In de eerste ronde al. Dat leek om een race-incident te gaan. Maar het betekent wel dat Red Bull maar weer één auto in de punten heeft. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, Red Bull, dat is eigenlijk een... en dat was het vorig jaar ook al. Een eenmans, met alle respect, sloopbedrijf. Ja, zonder Max Verstappen is dat gewoon een heel middelmatig team. En Tsunoda, die zal het ongetwijfeld nog beter gaan doen. Weet je, dit was gewoon heel ongelukkig. Hoewel ik dacht dat toch de schuld wel meer bij Gasly lag. Maar goed, dat terzijde. Maar Red Bull weet alle ballen gaan op Max Verstappen. En de rijderstitel is de titel waar het om gaat. De constructeurstitel is natuurlijk vooral heel erg belangrijk voor de inkomsten. Want hoe hoger je eindigt, hoe meer je uit de prijzenpot krijgt. Maar ik denk dat Red Bull ook wel weet dat het team bestaat en leeft bij de gratie van Max Verstappen.
Ja. En dan gaat Tsunoda komende week testen met de RB19 op Silverstone. Gewoon puur om een beetje ervaring op te doen in een Red Bull auto. In hoeverre denk je dat hem op weg kan helpen?
Weet ik niet. Weet je, kilometers in een auto zijn altijd goed. Ik denk niet dat het voor het zelfvertrouwen nodig is. Want Yuki Tsunoda, dat kun je hem niet ontzeggen. Die zit vol zelfvertrouwen. Die denkt dat hij Max Verstappen kan verslaan als hij de auto beter leert kennen. Ik denk dat een beetje te optimistisch is.
Tot slot nog iets heel anders. Helmut Marko, bijna 82 jaar oud. Die heeft in aanloop naar de GP van Saudi-Arabië al gezegd dat hij langzaam wel aan een pensioen begint te denken. Wat betekent het voor Red Bull als zo iemand de renstal verlaat?
Nou, ik denk dat er binnen Red Bull mensen zijn die het niet zo erg zullen vinden als hij vertrekt. He, want hij zorgt nog wel eens wat voor wat commotie. En ook voor de pers. Ik sprak een collega van de Oostenrijkse televisie en die zei van... weet je, ze hadden Niki Lauda en Helmut Marko hebben ze nog steeds en Toto Wolff. Maar die zei ook van, weet je, als we na Niki Lauda Helmut Marko ook kwijtraken, dan wordt het wel een beetje saai. Want Toto Wolff die spreekt natuurlijk ook wel eens met mail in de mond. En hij zei ook van, ja, weet je, want Helmut Marko heeft gezegd van Sebastian Vettel zou zijn ideale opvolger zijn. Nou goed, Sebastian Vettel is een hele intelligente jongen die heel veel van Formule 1 weet. Maar het probleem een beetje met Vettel is dat hij heel veel praat, maar eigenlijk heel weinig zegt. En dat kan voor een raceteam is dat waarschijnlijk heel erg goed. Maar voor de gemiddelde volgers van Red Bull en ook van Helmut Marko zou dat wel een... zou het wel een aardelating zijn. Maar goed, Helmut Marko, dat heeft hij ook eerder dit jaar in het blad gezegd. Helmut Marko zit nog bij Red Bull om de geest van Dietrich Mateschitz te bewaken. En omdat Max Verstappen nog voor Red Bull rijdt. Dat zijn de enige twee redenen waarom hij dit werk op bijna 82-jarige leeftijd nog doet.
Nou goed, dankjewel. Wij gaan ons opmaken voor de GP van Miami. Dat is pas over 2 weken. Goed nieuws voor iedereen die komend weekend Koningsdag gaat vieren. Ik betwijfel of de FOM daar rekening mee heeft gehouden in de kalender, maar voor ons komt het goed uit. Tot zover in ieder geval deze update vanuit Jeddah. Volg ons op dit kanaal om als eerste een nieuwe update te ontvangen. En zoals altijd, check je het laatste race nieuws op Formule1.nl. Bedankt voor het luisteren. Ciao.
Formule 1 Paddock Praat. Grand Prix Update.
Hij is denk ik gewoon dit jaar de uitdager van Max Verstappen.
Formule 1 Paddock Praat. Grand Prix Update.
Mijn naam is Matthijs Nijhuis en welkom bij deze Paddock Praat Update. We schakelen live over naar verslaggever André Venema in Jeddah. André, we hebben net naar de GP van Saudi-Arabië zitten kijken. Max Verstappen die kwam als tweede over de streep. Maar dat had ook alles met een tijdstraf te maken, want hij had deze race misschien wel kunnen winnen.
Ja, dat is hier eigenlijk het grote thema van wat als Max Verstappen zijn plek had teruggegeven na die eerste bocht. He, Oscar Piastri die zat er voor, misschien een beetje ervoor. Maar goed, Verstappen ging binnendoor en kwam na de eerste bocht dus weer voor Piastri uit. En misschien had hij die plek gewoon af moeten geven. Hij reed nu door. Hij kreeg 10 minuutjes daarna een tijdstraf van 5 seconden. Die heeft hij ingelost bij de pitstop. Uiteindelijk verloor hij de race op 2,8 seconden. Maar Red Bull heeft gewoon gegokt eigenlijk. Ze wisten dat het riskant was. Ze wisten dat er misschien een tijdstraf aan zou komen. Maar ja, ze dachten van laat hem maar rijden en dan zien we het wel. Gezien de snelheid ook van Verstappen was het misschien wel... Maar goed, achteraf een koe in de kont kijken is altijd makkelijk. Maar dan hadden ze misschien toch die plek moeten geven aan Piastri. En dan had ik het nog wel willen zien ook met alles wat er daarna nog zou komen. Dus een weloverwogen gok. Natuurlijk werd er gezegd van in de Formule 2 werd er niets gedaan. En over het algemeen is de wedstrijdleiding in de eerste ronde ook wel wat vergevelijker dan verderop in de race. Hè? Bij een start. Dit keer dus niet. En dan zie je ook na afloop Verstappen, die was heel erg pissig. We zagen het bij het podiuminterview en net bij de persconferentie ook. Hij zei van, er kwamen natuurlijk allerlei vragen. Hij zei van, ik ga er niks over zeggen. Niet omdat ik het niet wil, maar omdat het beter is dat ik er niets over zeg. Want anders kom ik misschien in de problemen en dat wil ik niet. En Piastri zei van, ik zou nooit als tweede die bocht uitkomen. Dus die dacht van, weet je, die eerste plek die was voor mij. En zo zie je dat twee partijen en ook twee verschillende visies daarop hebben.
Vind jij een straf van 5 seconden terecht in dit geval?
Ik vind het heel moeilijk, weet je. Claire Dubbelman, ik geloof assistent race control, die zei tegen mij van wat ik net ook zei, van in de eerste ronde zijn we wat vergeeflijk, omdat we weten, weet je, dat het veld dicht bij elkaar zit en dan zijn we coulanter. Maar goed, dat had je hier misschien ook kunnen verwachten. Maar dat was niet zo. Verder moet ik er wel bij zeggen dat heel veel mensen, ook de zogenaamde kenners, die vonden wel dat Verstappen eigenlijk gewoon die plek direct aan Piastri had moeten geven.
Een tweede plek voor Verstappen dus. Dat betekent Piastri op de eerste plek. Dit is zijn derde overwinning al dit seizoen. Meer dan alle andere coureurs. Wat betekent deze overwinning voor hem en misschien wel voor McLaren? Is hij nu echt de eerste coureur binnen dat team en is hij degene die de titel moet gaan winnen?
Nou, ik weet niet. Ik denk niet dat McLaren nu zeker niet gezien de papaya-regels voor een eerste coureur zal gaan kiezen. Maar wat wel duidelijk werd tijdens de race, Piastri zei op een bepaald moment dat hij eigenlijk last kreeg van Norris die 2 of 3 seconden voor hem reed. He, vieze lucht, zoals ze dat dan noemen. En toen hij dat had gemeld over de boordradio, werd Norris de volgende ronde wel direct binnengehaald. Dat leek me ook heel logisch, maar misschien dat het een toch met het ander te maken had. En dat ze bij McLaren ook dachten van, weet je, we moeten nu gaan luisteren. We moeten niet weer de fout maken die we al zo vaak hebben gemaakt. Dus we zijn nog maar 5 races onderweg. Maar het is wel duidelijk, weet je, dat zie je vandaag ook weer. Norris is niet de man van de fouten. Die is, wat dat betreft, je mag hem niet met Verstappen nog vergelijken. Maar hij is wel net zo klinisch, cool en berekenend als Verstappen. En vandaag ook, hij heeft geen fout gemaakt, weet je. Hij werd in Australië, in Melbourne, werd hij verrast door dat buitje, waardoor hij heel veel plekken verloor. Maar verder heeft de jongen deze eerste vijf races nog geen voet verkeerd gezet. Hij is, hij is denk ik gewoon dit jaar de uitdager van Max Verstappen.
Ja, dat staat natuurlijk nogal in contrast met Norris, zeker als je het over fouten hebt. We gaan natuurlijk terug naar de kwalificatie van gisteren. Daar ging het al hartstikke mis voor Norris. En nu vandaag ook weer, ja, hij vecht zich terug naar een vierde plek. Misschien ook dankzij zijn auto, maar ook bij het inkomen van de pitstraat toch weer een klein foutje. Ja, wat zegt dat over Norris? Bezwijkt hij toch onder die druk?
Ja, dat hij, ik weet niet of het te onstuimig of te nerveus is. Maar ja, dat soort fouten, die zie je Piastri en Verstappen niet maken. En dat kan gewoon het verschil betekenen tussen top en flop of een wereldtitel of een vieze wereldtitel. Hij is op de een of andere manier, hij is er nog niet helemaal bij. Maar het voordeel van hem is wel, denk ik, dat ik hem toch wel iets hoger aansla in de kwalificatie. En we hebben nu ook weer gezien hoe belangrijk kwalificeren is. We hebben het in Japan gezien. Hè, de circuits, het wordt steeds moeilijker, of het is steeds moeilijker om in te halen. Dus kwalificeren is van oudsher al belangrijk. Maar dat is eigenlijk nog veel belangrijker dit seizoen. Nu het veld toch behoorlijk dicht bij elkaar zit.
Dan nog even Yuki Tsunoda. Die zorgde eigenlijk samen met oud-teamgenoot Pierre Gasly voor de enige safety car in deze race. In de eerste ronde al. Dat leek om een race-incident te gaan. Maar het betekent wel dat Red Bull maar weer één auto in de punten heeft. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, Red Bull, dat is eigenlijk een... en dat was het vorig jaar ook al. Een eenmans, met alle respect, sloopbedrijf. Ja, zonder Max Verstappen is dat gewoon een heel middelmatig team. En Tsunoda, die zal het ongetwijfeld nog beter gaan doen. Weet je, dit was gewoon heel ongelukkig. Hoewel ik dacht dat toch de schuld wel meer bij Gasly lag. Maar goed, dat terzijde. Maar Red Bull weet alle ballen gaan op Max Verstappen. En de rijderstitel is de titel waar het om gaat. De constructeurstitel is natuurlijk vooral heel erg belangrijk voor de inkomsten. Want hoe hoger je eindigt, hoe meer je uit de prijzenpot krijgt. Maar ik denk dat Red Bull ook wel weet dat het team bestaat en leeft bij de gratie van Max Verstappen.
Ja, en dan gaat Tsunoda komende week testen met de RB19 op Silverstone. Gewoon puur om een beetje ervaring op te doen in een Red Bull auto. In hoeverre denk je dat hem op weg kan helpen?
Weet ik niet. Weet je, kilometers in een auto zijn altijd goed. Ik denk niet dat het voor het zelfvertrouwen nodig is. Want Yuki Tsunoda, dat kun je hem niet ontzeggen. Die zit vol zelfvertrouwen. Die denkt dat hij Max Verstappen kan verslaan als hij de auto beter leert kennen. Ik denk dat een beetje te optimistisch is.
Tot slot nog iets heel anders. Helmut Marko, bijna 82 jaar oud. Die heeft in aanloop naar de GP van Saudi-Arabië al gezegd dat hij langzaam wel aan een pensioen begint te denken. Wat betekent het voor Red Bull als zo iemand de renstal verlaat?
Nou, ik denk dat er binnen Red Bull mensen zijn die het niet zo erg zullen vinden als hij vertrekt. He, want hij zorgt nog wel eens wat voor wat commotie. En ook voor de pers. Ik sprak een collega van de Oostenrijkse televisie en die zei van... weet je, ze hadden Niki Lauda en Helmut Marko hebben ze nog steeds en Toto Wolff. Maar die zei ook van, weet je, als we na Niki Lauda Helmut Marko ook kwijtraken, dan wordt het wel een beetje saai. Want Toto Wolff die spreekt natuurlijk ook wel eens met mail in de mond. En hij zei ook van, ja, weet je, want Helmut Marko heeft gezegd van Sebastian Vettel zou zijn ideale opvolger zijn. Nou goed, Sebastian Vettel is een hele intelligente jongen die heel veel van Formule 1 weet. Maar het probleem een beetje met Vettel is dat hij heel veel praat, maar eigenlijk heel weinig zegt. En dat kan voor een raceteam is dat waarschijnlijk heel erg goed. Maar voor de gemiddelde gemiddelde volgers van Red Bull en ook van Helmut Marko zou het wel een aardelating zijn. Maar goed, Helmut Marko, dat heeft hij ook eerder dit jaar in het blad gezegd. Helmut Marko zit nog bij Red Bull om de geest van Dietrich Mateschitz te bewaken. En omdat Max Verstappen nog voor Red Bull rijdt. Dat zijn de enige twee redenen waarom hij dit werk op bijna 82-jarige leeftijd nog doet.
Nou goed, dankjewel. Wij gaan ons opmaken voor de GP van Miami. Dat is pas over 2 weken. Goed nieuws voor iedereen die komend weekend Koningsdag gaat vieren. Ik betwijfel of de FOM daar rekening mee heeft gehouden in de kalender. Maar voor ons komt het goed uit. Tot zover in ieder geval deze update vanuit Jeddah. Volg ons op dit kanaal om als eerste een nieuwe update te ontvangen. En zoals altijd, check je het laatste race nieuws op Formule1.nl. Bedankt voor het luisteren. Ciao.
Formule 1 Paddock Praat. Grand Prix Update.